Daarna lezen we het woord van God uit het Oude Testament, het boek van de profeet Zacharia. Zacharia 9, vers 9 en 10. En uit het Nieuwe Testament, Lucas 19, vers 28 tot en met 44.
Sions koning komt. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, gerechtvaardig, en hij is in heiland. Arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Ephraim uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Vervolgen wij in Lucas 19, vanaf vers 28, de intocht in Jeruzalem. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was, aan de berg genaamd Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, ga heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind hetzelfde en breng het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heere heeft het van noden. En ze brachten hetzelfde tot Jezus, en hun kleren op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun kleren onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere, vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende, zei tot hen, ik zeg u lieden dat, zo deze zwijgen, de steen in haar stroepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt.
Het woord van de Heere gemeente dat we vanmorgen samen mogen horen is uit het laatste voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 19. En daarvan de versen 41 en 42. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggend, och, of ge ook bekendet ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, als Moe vanmorgen gezegd heeft, waarom ben je nou gisteravond weer zo verschrikkelijk laat thuisgekomen? Dan klinken daar verschillende tonen in door in dat woord. Dan zit daar het verdriet in. Dan zit daar de teleurstelling in. Van waarom ben je nou niet op tijd thuisgekomen? Waarom moest dat nou zo verschrikkelijk laat worden, zodat je vanmorgen amper uit je ogen kan kijken? Zo gaat dat met onze woord. Daar zitten altijd verschillende lagen in. Eén en dezelfde zin kan zoveel verschillende dingen uitdrukken. Teleurstelling en verdriet, maar toch ook met een ondertoon van hoop en verwachting. Want als moeder dat nou zo gezegd heeft, waarom ben je nou weer zo laat thuisgekomen gisteravond? Dan bedoelt ze daar ook eigenlijk mee te zeggen, ik hoop dat je dat volgende week zaterdag niet weer zult doen, maar dan toch wel wat eerder zult zijn. Zo gaat dat met onze woorden, blijdschap en verdriet, en ook met een ondertoon van angst en van bangheid. Dat is allemaal van toepassing, gemeente, op dat woord dat we vanmorgen gelezen hebben. Dat de heiland in het zicht van Jeruzalem zegt, och, of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Dat is de hartekreet van de heiland, die de stad en haar bewoners zo lief heeft. Het is het appel dat hij doet om hem te zien en om hem te erkennen wie hij werkelijk is. En in datzelfde woord spreekt hij van oordeel dat komen zal over wie hem niet erkent. Ik noem dat vanmorgen de vrede van Jeruzalem. Dat is een hartekreet, een appel en oordeel. De vrede van Jeruzalem, hartekreet, appel en oordeel. Hoeveel verdrietige, God en mens onterende gebeurtenissen er ook zijn op de lijdensweg van de Heer Jezus, niet minder is dat aantal imponerende momenten. Denk maar aan de verheerlijking op de berg waar Mozes en Elia met hem in die hemelse heerlijkheid spreken over de uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Met die machtige stem van de Vader. Dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. En vanmorgen lazen we op deze zondag, die we Palmpasen noemen, die laatste zondag van de Lijdensweken, een week voor het paasfeest. Op deze zondag lazen we van die triomferende intocht in Jeruzalem, die hem niet overkomt. Zoals de Olympische sporters thuis onthaald worden en dan altijd weer verrast zijn over die uitzinnige menigte die hen toejuicht. Net zo min als de heiland op de Goede Vrijdag het slachtoffer is van de volkswoede, net zo min is hij hier het voorwerp van de volksgunst. Jezus komt Jeruzalem binnen als die Messiaanse koning. Als de koning uit het huis van David. De koning die door de profeten is aangekondigd. En hij openbaart zich hier op deze dag nog één keer als die Messias koning. Zo komt hij Jeruzalem binnen. Daarheen was hij immers op weg. Daarover hadden Mozes en Elia met hem gesproken. Dat was de reis die hij moest maken, staat er in hoofdstuk 13. En Jezus vervult ook bij die intocht in Jeruzalem de schriften. Zo reden de koningen uit het huis van David Jeruzalem binnen. Niet op een paard, maar op een ezel. Want het paard, dat is een tank. Dat is een oorlogstuig. Maar een ezel, dat is een open limousine. Zo komt hij Jeruzalem binnen. Zo vervult hij dat andere woord dat we lazen vanmorgen uit Zacharia 9. Zie, uw koning komt tot u, arm en nederig, rijdend op een ezel. En zo hebben de mensen in Jeruzalem dat ook gezien op deze dag. Jezus als de Zoon van David, Jezus als de koning die het koningschap in Israël zal herstellen, die gehate Romeinen het land uit zal sturen. Ze denken aan de krachten die hij gedaan heeft, de broodvermenigvuldiging, al die genezingen, de dodenopwekkingen, ze hebben het gezien. Ja, ze hebben het gezien als krachten, als wonderteken. Maar niet als de tekenen van zijn koninkrijk, het koninkrijk der hemel. Ze roepen hem toe, en als we een klein beetje bijbelvast zijn, dan weten we wel waar dat vandaan komt, de woorden van Psalm 118, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de bevrijder, de koning. We kunnen ons daar wel iets bij voorstellen, gemeente. Die uitzinnige menigte over die bergachtige wegen richting Jeruzalem. En dan bij die laatste bocht. En je ziet Jeruzalem liggen. Dat is altijd weer die imponerende aanblik. En als Jezus dan Jeruzalem ziet, dan barst hij in huilen uit. Maar zo staat het. Het is niet dat hij dan even een traantje wegpinkt, dat alleen wordt opgemerkt door de mensen die het dichtst bij hem staan. Nee, hij barst in huilen uit, want de aanblik van Jeruzalem, hoe mooi ook, hoe imposant ook, ontroert hem tot in het diepst van zijn hart. En dan slaakt hij die kreet, och, of ge ook bekendet op deze uw dag wat tot uw vrede dient. Jeruzalem, stad van God, stad van de tempel, ik kom tot u als de koning. Ik ben de koning van de vrede en ik kan de naam van uw stad, de stad van de vrede, kan ik waarmaken. Jeruzalem, snap het nu toch en erken mij nu toch eens niet als die wonderdoener en als die bevrijder, maar als de vredebrenger, de vredevorst. Wat een liefde, gemeente, zit er achter die tranen van de heiland. Liefde voor zijn volk. Liefde voor de zijnen die hem niet begrepen hebben. Wat een bewogenheid met dat volk, wiens leidslieden uit zijn op zijn dood. Met de massa die over een paar dagen zal skanderen, kruisig hem, kruisig hem. Dat is de hartekreet van de heilandgemeen. Die hartekreet die nog altijd doorklinkt wanneer zijn evangelie verkondigd wordt. Die hartekreet van de heiland, die komt vanmorgen tot een ieder hier in de kerk en tot een ieder die met ons op welke manier dan ook verbonden is. Zo bewogen is die heiland met deze wereld, met ons leven. Met u, met jou, met mijn levenslot, dat hij het nog altijd laat verkondigen. Och, dat u toch ook op deze dag, deze uw dag nog zou bekennen, wat tot uw vrede dient. Hoor je vanmorgen die hartekreet van de heiland? Of is de stem van je verdriet, het verdriet van je leven, harder, sterker? Of de stem van je agenda, van de dingen die deze week nog gedaan moeten worden, is die stem luider? Of de stem van de boze, die zegt, laat die dominees toch praten, het komt allemaal wel goed. Of de stem van je eigen hart, die zei, ja, dat was toen, dat was vroeger, maar daar heb ik vandaag geen boodschap meer aan. Luister, gemeente, naar wat die heiland vanmorgen zegt, och, dat u op deze dag nog bekendet wat tot uw vrede dient. Want die hartekreet van de heiland is tegelijk een appel, want als je die woorden nou één voor één nagaat, dan zie je dat die woorden niet alleen een hartekreet zijn die hem ontsnapt is, bijna zou je zeggen, die hem ontschoten is, maar dat hij juist met die woorden een appel doet op het hart van Jeruzalem, dat u op deze, nog in deze uw dag, nu u mij binnenhaalt als de wonderdoener, als de broodvoorziener, als de koning, als de bevrijder, terwijl ik me nou juist bekend maak als die Messiaanse koning, door zo Jeruzalem binnen te rijden. Dat u mij nou op deze dag nou eens niet te voet zou vallen om wat ik gedaan heb. Maar dat u mij nou eens te voet zou vallen om wie ik ben. Dat u mij nou op deze dag eens niet zou zien als die aardse koning, maar als die koning van het koninkrijk der hemelen, door wie de Vader zijn koninklijke heerschappij vestigt. Die koning wil zijn van verloren mensenlevens. Jeruzalem, op deze uw dag. Het kan nog, zegt de heiland. Ik doe een beroep op uw hart. Dat u zou bekennen. Tot het inzicht komen. Zou begrijpen, zou verstaan, tot de overtuiging zou komen. En dan spreekt de heiland ten diepste over het werk van de Heilige Geest die overtuigt dat ik geen vreemde meer voor u zou blijven. Want het zijn toch de schriften die van mij getuigen. Ja, u ziet mij als die koning. Dan moet je eens denken aan Zachariah 9. Over wie heeft de profeet het daar? U roept de woorden van Psalm 118 prachtig. Maar dat u nou werkelijk zou bedenken dat ik de bevrijder ben. Niet van die gehate Romeinen of hoe die vijanden allemaal ook maar mogen heten. Maar dat ik de bevrijder ben van de oervijand, de duivel. Dat appel gemeen. Dat appel doet de heiland vanmorgen ook. Dat is de bedoeling toch van elke kerkdienst. Dat we hem zouden leren kennen en hem steeds beter leren kennen. Tegen wie? Tegen wie zegt de heiland dat vanmorgen? Och, dat ge ook deze uw dag nog bekendet, wat tot uw vrede dient. Dat zegt de heiland vanmorgen tegen jongeren in de kerk. Die het misschien wel interessant vinden, alles wat Jezus gezegd heeft. Maar die zeggen, ach, er zijn zoveel van deze figuren geweest in de geschiedenis. Hij is één van de vele. Dat je zou bekennen wat tot je vrede dient. Dat zegt de heiland vanmorgen tegen doorgewinterde kerkgangers die zo hun eigen beeld van de heiland gemaakt hebben, maar ten diepste geen band aan hem hebben. Klinkt dat appel van de heiland vanmorgen, die zegt, of dat je nou op deze dag nog zou bekennen wat tot je vrede dient. En dat zegt hij vanmorgen tegen ouderen die nog altijd worstelen met de beelden die ze vroeger van huis uit meegekregen hebben. Pas op dat je de dingen niet te gemakkelijk zegt, want je zou je nog eens kunnen vergissen. Dan zegt die heiland met alle liefde en met alle klem dat je nou toch vandaag op deze dag zou bekennen wat tot je vrede dient. En dan komt dat machtige woord vrede, shalom. De woorden die je eigenlijk moet proeven. De koning van de vrede, die doet een appel op de stad van de vrede, om te erkennen wat tot haar vrede dient. En dat is niet Jezus bejubelen als de aardse koning, maar wel dat Jeruzalem vrede krijgt door Jezus. Behoud, zaligheid, verlossing van schuld van de zon. Jeruzalem heeft geen vrede en het zal buiten Jezus nooit vrede kennen. Dat is de pijl van God, gemeente. De pijl van het evangelie die vanmorgen op ons hart gericht is. En dat is nog altijd die blijde boodschap van het evangelie. Om die vrede te leren kennen. Daarom klinkt het evangelie van de gekruisigde. En de gekruisigde, en hij zegt, en dat evangelie zegt, wil je vrede hebben? Wil het goed zijn? Wil die shalom er zijn, die heelheid, te midden van alle gebroken verhoudingen in deze wereld? Met die meest ergerde, gebroken verhouding tot God in de hemel. Wil je vrede hebben? Hier is het. Hier. Hier is het te vinden. Bij deze hemel. Ja. Maar dan moet ik dus mijn oorlog en mijn verzet tegen God staat. Dan moet ik dus deze heiland onvoorwaardelijk te voet vallen. En dan kan ik geen eisen meer stellen en dan kan ik niks meer achterhouden. Dan is het onvoorwaardelijk restloos. Dan moet ik hem gehoorzamen en dan moet ik hem volgen op de weg die hij gaat. Dan moet ik hem dus aanvaarden als die lijdende heiland, wiens kruis mijn veroordeling en wiens dood mijn vrijspraak is. Broeders en zusters, jongens en meisjes, begrijp je wat tot je vrede dient? Het woord van Jezus is een appel om te horen, om te gehoorzamen, om het toe te stemmen en te erkennen wat tot mijn vrede dient. Hij is het zelf. Hij is het die ons zijn vrede biedt. En tegelijk, en dat is nog een laag in dat woord van de heiland, tegelijk is dat ook een woord van oordeel. Ja, dat klinkt ook door in die ene uitspraak van de heiland. Och, dat u op deze dag bekendert wat tot uw vrede dient. We zagen het, de hartekreet van de heiland bij het zien van Jeruzalem. We zagen het, dat appel dat hij deed op haar hart. Maar hij weet, dat appel zal niet door het volk in zijn geheel ter harte genomen worden. En daarom klinkt in die woorden ook het oordeel door. Jezus zegt, nu is het verborgen voor uw oog. U ziet mij niet zoals ik ben en daarom kunt u vandaag juichen, Hosanna. En over een paar dagen kruisig hem, want u bent ziende blind en horende doof. En u wilt het ook niet zien en u wilt het ook niet horen. Want de dagen zullen komen, vers 43 en vers 44... Want de dagen zullen komen dat uw eigen schuld overgaat in Gods straf. En in die verse klinkt de voorzegging van Jeruzalems ondergang. Omdat u niet de tijd van uw bezoeking hebt bekend. Ziet u die geweldige tegenstelling, gemeente? Vers 42 en vers 44. In vers 42 was het nog dat u zou bekennen wat tot uw vrede dient. En in vers 44 is het: u hebt dat tijdstip dat ik u bezocht heb, dat tijdstip dat ik naar u toegekomen ben, hebt u niet bekend. En het is allemaal waar geworden, gemeente. De tijd van de genade die is voorbij gegaan en Jeruzalem is 40 jaar later verwoest. Dat betekent dus dat je de tijd van de genade voorbij kunt laten gaan. Dat je niet onderkent wat tot je vrede dient en je wilt je er niet aan gewonnen geven en je leeft door zonder Jezus en dan gaat de tijd voorbij. En dan komt het oordeel. Dat is de eerlijkheid van het evangelie. Want het evangelie van deze heiland, dat is niet een verhaaltje dat je naast je neer kunt leggen en waar je wat aardige gedachten over kunt hebben. Maar het evangelie van deze heiland is altijd geladen met de laatste ernst van het koninkrijk der hemel. Moeten we daarmee eindigen vanmorgen, gemeente? Moeten we daarmee eindigen? Goed, dat was die hartekreet, hè, waarvan we zeggen, wat een liefde van die heiland en wat een bewogenheid als hij daar in het zicht van Jeruzalem in tranen uitbarst. Dat appel van de vredevorst, kijk nu toch en zie het nu toch. Beken het nu toch wat tot je vrede dient. En dan te moeten eindigen met dat woord van oordeel. Het is verborgen voor uw ogen. U hebt de tijd niet onderkend. Tussen de intocht van de heilandgemeente en zijn woorden en de vervulling van dat woord over de verwoesting van Jeruzalem staat nog één gebeurtenis. Staat nog één gebeurtenis die van beslissend belang is voor het onderkennen wat tot uw vrede dient. Hebt u hem? Tuurlijk. Pinksteren. Pinksteren. Dan gaan de ogen open en dan gaan de oren open en dan gaan de harten open. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, heeft God tot Heere en tot Christus gemaakt. Dat betekent, gemeente, dat we ook vandaag niemand minder nodig hebben dan die geest van Pinksteren. Die geest van Pinksteren die van dat wonderlijke middel gebruik maakt, de prediking van het evangelie. Die door de dwaasheid van de prediking, zal de apostel later schrijven, zalig maakt hen die geloven. Je hebt deze heilige geest nodig om te onderkennen en te bekennen dat Jezus onze vrede is. Dat hij zo de heiland is door te lijden en te sterven. Dat hij zo betaald heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden. En dat ik zo alleen door hem te voeten vallen de vrede vind, nu en voor eeuwig. En daarom, geest van Pinksteren. Leer het ons. Open onze ogen en open onze oren en open onze hart. En leer ons hem zien. En leer ons hem kennen. Van wie wij zingen, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Tevreden met een kus van het recht gegroet. gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om waar hij zijn treden richt. Amen.